Welkom bij Gelukshol, de podcast. Mijn naam is André.
Ik ben Chantal.
En we hebben het vandaag over conflicten.
Ja, over behoeftes, verwachtingen, relaties goed houden, win-win situaties.
En welke vragen moet je jezelf stellen in zo'n conflict?
En welke de ander?
Ja, en daar hebben we Ron de Jong voor aan tafel. Dus veel plezier. In deze aflevering gaan we het hebben over conflicten. En daarvoor hebben wij natuurlijk helemaal in lijn met deze tweede seizoen een gast aan tafel. En dat is Ron de Jong. Ron, welkom.
Dank je André en dank je Chantal.
Ja, Ron is dierenarts, heeft in Gent gestudeerd en vond uiteindelijk zijn weg toch meer steeds richting werkgeluk. Vond dat steeds interessanter worden. Is dan uiteindelijk in 2012 ook dan erkend coach geworden. En alhoewel eigenlijk begon en nu ook tot de dag vandaag voornamelijk bezig is, dan ook buiten de diergeneeskunde, merkte hij dat binnen de diergeneeskunde zeker ook heel veel aandacht en noodzaak is voor werkgeluk. En dat ook steeds in toenemende mate. En is hij dus, nadat hij eerst begon met zijn praktijk deur 2, wat dus voornamelijk promovendi coach, maar ook echt takken buiten de diergeneeskunde coacht, is hij zich dan ook gaan toeleggen op de dierenarts ook. En zijn we heel blij dat we hem aan tafel hebben. Dus ja.
En onlangs ook mediator geworden.
Ja.
Daarom zitten we natuurlijk over conflicten.
Ja, precies.
Ja. Conflictbegeleiding was al een tijd al onderdeel van de praktijk. Als je het over werkgeluk hebt, bellen mensen je over het algemeen als het wat minder.
Als het slecht gaat.
Ja. Als dat slechter gaat. Dus conflictbegeleiding was wel al een belangrijk onderdeel van de praktijk. Maar mediation als aparte expertise en als MFN-registermediator is eigenlijk een... toch ook wel een nieuwe tak erbij toegevoegd. En erg blij mee.
Ja. Mooi. Ja. Want conflicten, ja, het is natuurlijk niet voor niks dat wij dit onderwerp hebben aangehaald. Omdat je nou eenmaal eigenlijk op een dagelijkse basis met momenten te maken hebt waar of door onduidelijkheid of door simpelweg andere inzichten of andere meningen, dat je een mate van conflict of van oneenigheid kunt hebben in de praktijk. Maar natuurlijk ook de rest van het leven, laten we eerlijk zijn. Dus waar komt dat in eerste instantie vandaan? Maar wat is ook vooral de moeilijkheid? Waarom vinden wij conflicten zo spannend en moeilijk eigenlijk?
Ja, bij conflicten is natuurlijk, er is iets te verliezen eigenlijk vaak. Hè? Er is al een dreiging dat er iets te verliezen is. Er zijn tegengestelde belangen, tegengestelde behoeftes waarschijnlijk. Althans, dat vermoeden we. En dan gaat er iets schuren. En dan wordt het spannend, omdat als je dat aan moet gaan, kan het ten koste gaan van de relatie. En je kan ook het onderspit delven. Kan niet komen. Je kan uiteindelijk niet krijgen wat je wilt. Dus het maakt mensen vaak kwetsbaar. Veel mensen vinden dat eng om dat aan te gaan. Niet iedereen overigens. Er zijn ook heel conflictzoekende mensen die er eigenlijk wel heel goed op gaan. Maar over het algemeen is het spannend. Ja, gezichtsverlies en niet krijgen wat je wil. Of een bedreiging eigenlijk. Hè, dat je iets kan verliezen.
Ja, je noemt ook kwetsbaarheid, waar we eerder ook een podcastaflevering over gemaakt hebben. En dan denk ik wel, maar je kwetsbaar opstellen is vaak heel waardevol juist, toch?
Ja, zeker. Dat is vaak heel waardevol. Maar je ziet over het algemeen dat zeker als het wat spannender wordt, zeker als het conflict is en het al wat gaat verharden, hè, want dat is niet altijd iemand die dat heel bewust...
Nee.
Dat, op een gegeven moment van, het schuurt. En, dus het comfort wordt steeds minder. En zeker het comfort in de relatie met de ander, want het schuurt.
Yeah.
Dus om je dan kwetsbaar op te stellen en dan dat te laten zien, dat vraagt wel al een zeker, vraagt wel lef eigenlijk al.
Yeah.
En conflictvaardigheid is voor een deel dus ook lef kunnen tonen. En ik noem het altijd, als het gaat om zelfvertrouwen, een gezonde dosis lef. Je moet ook niet te veel lef tonen, goed afgepast
met
zijn.
Met gestrekt been erin gaan.
Ja, in relatie. De relatie ook daarbij kunnen bewaken.
Ja. En wat zie je dan? Of wat voor... Neem ons eens mee in een voorbeeld van een conflict waarvan je zegt, welke partijen hebben we?
Nou, alle partijen zijn mogelijk hierin. Hè? Er kan een team zijn wat onderling gewoon homeless is, waar het rommelt. Nou, als ik binnenkom, dan heb ik nog geen flauw idee wat er precies is over het algemeen. Of heb ik een verhaal gekregen, vaak van de leidinggevende, die zegt, nou, hier gaat het niet meer zo lekker. En dan vragen we wat gaan anders. En dan krijg ik allemaal wat van die hapsnap dingetjes. En denk ik, ja, klinkt inderdaad niet zo gezellig.
Nee.
Maar wat er nou echt aan de grondslag ligt, dat is vaak nog een onderzoek. Soms is dat wel duidelijker omschreven al. Ik zit even een beetje te graven hoe ik dingen kan formuleren zodat het niet herkenbaar is. Gemiste erkenning kan een punt zijn. Eigenlijk gaat het over het algemeen gewoon dat er ergens onderweg mensen elkaar kwijtraken. En dat er een alternatief verhaal gaat ontwikkelen. En of dat nou in het team is, of dat nou gewoon twee medewerkers onderling zijn waarbij iets gebeurd is. Een mooi voorbeeldje, taakonduidelijkheid.
Oh ja.
Een leidinggevende heeft iemand een bepaalde opdracht gegeven. Maar de rest van het team weet dat niet.
Nee.
En die moet dat doen. Nou, er komt ander gedrag. En de rest kijken naar en die denken, wat is die aan het doen? Denkt hij, zij nou opeens dat
de drink
is?
Meer,
of, wat? Die doet gewoon goed de werk, hè?
Ja,
en dan gaan er dingen langzaam ontstaan. Binnen het team, tussen de medewerkers onderling, de werkgever of de leidinggevende en de medewerker zelf kunnen dingen gaan ontstaan. Ja, en wat eigenlijk vaak gebeurt, is dat het goede gesprek, zoals ik het dan noem, dat komt niet. En zeker omdat het al steeds geleidelijker aangaat. En het is een beetje hier en daar. Het is druk ondertussen. En het is al spannend misschien voor iemand om om aan te spreken. Of iemand is er gewoon niet zo scherp op. Hè? Niet iedereen vangt
voelt heel
goed op dat het niet meer zo lekker gaat. Is te druk bezig. En dan zomaar stapelt het op. En zien we eigenlijk ook dat iets ontwikkeld als conflict dat het verhaal ook verandert. Dus we beginnen ook in principe eerst van, hey, ja, ik heb een probleem. We hebben een probleem, als de ander het ook doorheeft.
Ja.
En op een gegeven moment wordt dat steeds meer een emotioneel ding. Dan wordt het probleem een strijd. Hè? Maar nog niet een uitgesproken strijd, per se. En nou, als we echt heel ver doorgaan, dan wordt de strijd een oorlog. Ja. En dan zien we in principe, in het begin zie je, het is een probleem, moeten we oplossen, is rationeel. Ja. Vervolgens wordt het emotioneel, ik wil winnen en die ander moet verliezen, want ik heb gelijk en die ander niet. En dan als we echt verder zijn, en dat komen we ook wel eens tegen, dan is het oorlog. Ja, we gaan er allebei een kapot, maar zolang jij maar een beetje meer kapot gaat dan ik. Dan zijn we natuurlijk al veel verder. Het is hetzelfde in de diergeneeskunde bij het patiënt. Als het niet goed is, zien we ze liever vroeger natuurlijk.
Ja.
Het wordt er niet beter op als je steeds verder in die trap oploopt eigenlijk.
Dus dit is gelijk een uitnodiging. Als het niet goed gaat, trek aan de bel.
Ja. Ga gelijk in gesprek. En dat is dan gelijk het punt van kwetsbaarheid, wat jij net zei, Chantal. Dat die kwetsbaarheid, het is heel interessant om te zoeken naar wat is eigenlijk echt het verhaal.
Ja.
Ik denk het goede gesprek dus eigenlijk.
Ja, en ook het interne gesprek daarvoor al.
Ja.
Dus ik denk dat jullie dit ook tegenkomen in de begeleiding. Dat iemand zegt, simpele, de tip, eerste orde verandering. Waarom zeg je gewoon niet tegen die en die dat dit of dat moet gebeuren?
Ja.
Prachtige tip, als iemand dat zou doen, prima, maar dat gaat iemand niet doen. Want allerlei gedachten en drijfveren eronder houden dat tegen. Dus we hebben vaak wat meer in beeld te brengen. En als het gaat om om dat verhaal eigenlijk naar boven te brengen, dat is bij individuele begeleiding vaak het geval. Zeg, goh, dus eigenlijk is dit er aan de hand en dit is er aan de hand, maar je durft het niet te zeggen, want je waardeert de relatie met de ander zo erg en je bent bang dat dit of dat gaande is, maar je weet ook dat die persoon net die zieke in de omgeving heeft en daar maak je allemaal zorgen om. Ja, daar maak me allemaal zorgen om. Ja. Maar tegelijkertijd is dit wat er bij jou geraakt wordt, deze behoefte die niet bevredigd wordt. En eigenlijk heb je gewoon meer geld nodig, meer vrije tijd, meer. Dat is eigenlijk ook wat er aan de hand is. Nou, en als we dat helemaal zo uitpellen, individueel of in mediation of in teamcoaching gezamenlijk, want dat kan ook, dan gaan we zien van, hey, dit zijn de behoeftes die er zijn, maar ook de behoefte om die relaties goed te houden. Mm-hmm. Hè? Want we niet eigenlijk, nou, maar weinig mensen willen echt conflict. Mm. Hè? Dus het kan, we zijn wel conflictzoekende mensen en dergelijke, maar de staat van conflict is voor de meeste mensen niet zo cool.
Nee.
Dus die kwetsbaarheid zit hem erin om dan uiteindelijk ook te kijken naar dat verhaal en zeggen van, oh, ja, dit verhaal is helemaal niet zo erg. Dus overigens, ik weet niet hoe mensen dat bij jullie doen, maar meestal is dit het moment dat als we dan zo'n gesprek hebben en we komen daarop en mensen zeggen, oh, wacht even, ik schrijf even mee wat jij nu zei.
Ja, de grote berg is opeens heel behapbaar.
Ja, dus van, oh ja, ja, dat klopt, ja. En ja, maar zoals jij het nu zegt, dan is het helemaal niet erg. Die boodschap kan ik best geven.
Ja.
Ja, nou ja, het is onze rol niet om mensen voor te schrijven wat ze moeten zeggen.
Nou, zeker niet, maar...
Ja. Maar ze krijgen wel daardoor werk. Dit is eigenlijk wat er speelt. Deze behoefte die ik heb, die is universeel. Die is niet zo erg. Sterker nog, als we die behoefte kunnen laten zien, dan krijgen we pas een goed gesprek.
En dan kan die andere ook cateren naar jouw behoeftes. Want wij willen natuurlijk ook recht doen en goed doen voor anderen of aan anderen.
Zeker.
Dus als wij dat ook niet uitspreken en wij lopen de hele tijd op eieren, dat is waarschijnlijk, hoop ik, maar wij blijven erbij, dat is gewoon niet wat de andere wil. Of dat nou je leidinggevende is of iemand onder jou, dat maakt allemaal niet uit.
Ja.
Maar als je er niks laat weten, dan zegt hij, nou, dan zal ik hoor niks, dus dan zal het goed gaan.
Ja.
En je kunt wel beargumenteren, hè, zeker in bepaalde werkzettingen, dat het wel gezond is om af en toe in te checken van, gaat het nog wel goed? Zeker als je iemand begeleidt, dat je de deur ook echt actief op een kier zet van, hey, gaat het nog wel goed? En daar actief naar vraagt. Maar onderaan de streep moet je ook wel realiseren, als jij niks laat weten, dan kunnen ze wel in je blauwe ogen proberen af te lezen of het wel goed met je gaat. Maar op een gegeven moment hebben ze ook hun eigen taken. En als je niet meer komt, dan kom je niet. Maar ik wil eigenlijk nog terugkomen op iets anders. Wat je zegt, de basis waar het begint, is dat je ergens, was je nog op dezelfde pagina, ergens. Hè, je begon ergens en het was allemaal helder. En je was met z'n tweeën akkoord en was het gewoon, hè, ging het goed. En daarna gingen de wegen uit elkaar.
Mm-hmm.
Dus de last common denominator, om even wiskunde erbij te pakken, van ja, wat is nou het laatste punt waar wij het met elkaar eens waren.
Ja.
En waarom voeren wij dat goede gesprek dan niet?
Nou,
op dat moment. Al zodra we
gebeurt
merken,
heel vaak wel. Hmm. Ja. Dus jij hebt net hier een gordijn dicht gedaan en ik stond op het punt te vragen van, mag het gordijn naar beneden? Want ik zie Chantal niet zo goed vanwege de zon. En jij hebt die behoefte al geketerd voordat ik het kon vragen. Maar anders had je dat zeker gedaan.
Hmm.
En dat is wat jij net zo mooi zei. Dat is een van de belangrijke stelregels. Mensen willen het welzijn van anderen vergroten. Dus het gaat alleen, je moet eerst duidelijk krijgen, ja, wat gaat helpen om dat welzijn dan te vergroten. En is dat iets wat met enige, ja, wat ook met enig gemak genoeg kunt. Hè? Dat de prijs ook ervoor te betalen is.
Ja, ja.
En conflicten komen we natuurlijk continu tegen. Want het feit dat jij misschien aan die kant van de tafel licht wil hebben en ik jou eigenlijk wil kunnen zien, dat is al een tegengesteld belang.
Ja.
En dan hebben wij contact. En dat is gewoon functioneel contact. Dus niks aan de hand. En dan is precies wat jij zegt, André. De ander willen toestaan, in behoefte willen voorzien. Ik wil ook dat Chantal kan lezen wat ze opschrijft. Dus wij gaan daar uitkomen. Dat weet ik zeker. En dat is functioneel. Het wordt pas een probleem als conflicten dysfunctioneel worden. Dus de communicatie erover problematisch wordt. Maar het conflict zelf, iedereen gaat vandaag nog een conflict tegenkomen.
Ja.
Dat klinkt dan heel groot. Dat is eigenlijk ook al grappig. Hè? Want zodra je ergens komt, ook als ik als begeleider ergens kom, soms mag ik het woord conflict niet noemen.
Hmm.
Dan zijn ze in de organisatie heel bang voor het woord conflict.
Voor,
ja. Maar ja, eigenlijk een conflict zegt natuurlijk niks anders van, ja, dat is een gelegenheid. We leren elkaar beter kennen.
Ja.
En we hebben hier, ja, het is beter
je
elkaar
leren
kennen.
Je fietst op een fietspad.
Kennen.
De ene wil voor je links voor je kruisen. Jij moet op de rem trappen. En je kijkt elkaar aan. Ga jij nou eerst? Ik nou eerst. Dat is al een conflict.
Ja.
Ik wil namelijk rechtdoor. Jij wil kruisen, maar laat ik jou voor of ik voor. Even onduidelijkheid. Opgelost, conflict klaar.
En niet alleen van de ander.
Non-verbaal zelfs.
Ja, en eigenlijk wat je net, soms kom je er ook pas achter wat je eigen belang is, wat je eigen behoefte is natuurlijk, als iemand opeens de andere kant op slaat. Dus het is niet alleen leren van de ander. Het is ook leren over jezelf.
Ja.
Dus nou ja, constructieve conflicten, tegenstrijdige belangen, dat is aan de hand, aan de lopende band komen we die tegen. Niks aan de hand. Dysfunctionele, als de communicatie niet wordt gevoerd, als die slechter gaat, of als die uiteindelijk uitmondt tot waar ik net zei, dat die niet meer strijd is. Hè, zien we ook liever win-win, hè. Dat is het mooiste waar we natuurlijk naar kijken. Win-win wordt win-lose naar lose-lose. Ja, dan zitten we natuurlijk echt in een hele andere fase. Maar laten we, in die vroege fase wil je inderdaad het goede gesprek houden.
Nou ja, en wat je natuurlijk ook zei van uiteindelijk wil iedereen de relatie goed houden. En dat is ergens een paradox, want daardoor vertel je dingen niet. Daardoor zijn er onuitgesproken verwachtingen. Kan de ander dus nooit aan jouw verwachtingen voldoen als je het niet hebt gezegd. Want de ander, of die moet dat telepathisch voelen. Maar anders dan ben je, dan komt er een conflict als je het niet zegt.
En eigenlijk is er al een conflict, want je, als ik het goed begrijp, want je toont eigenlijk niet meer je ware zelf.
Nee.
Dus de relatie, met wie heb ik dan een relatie?
Ja.
Als wij een probleem hebben en jij doet heel erg caterend, je bent heel aanpassend naar mij. En dat kan prima, maar als dat uiteindelijk bij jou intern allerlei dingen doet en jij toont nog steeds de vrolijke, vriendelijke Chantal, met wie ben ik dan eigenlijk nu aan tafel?
Ja.
Hoe eerlijk is dat? Als we het daarover hebben, dat is vooral in individuele begeleidingen, maar als je mensen samen aan tafel hebt, dan pak je dat niet zozeer bij. Tenzij ze er zelf mee komen, uiteraard. Als mensen dat zien, verrek, eigenlijk is het wel waar. Ik ben steeds verder af aan het komen van wie ik ben als mens in dit gebeuren. En uiteindelijk kan het natuurlijk prima dat er geen conflict komt. Het is niet manifest, het komt niet naar buiten, het wordt niet uitgesproken. Maar uiteindelijk is er een verbreking van de vriendschap of een verbreking van de werkrelatie. Want het matcht niet en alles. Ja, en dat vind ik dan interessant. Dat is even andere expertise als het gaat om dat mensen gaan jobhoppen. Steeds naar iets anders toe gaan. Daar zie je dat ook hetzelfde gebeuren. En dan zie je van, hier gaat het niet goed. Ja, nee, maar dat is natuurlijk, dat ligt aan die manager. Of dat ligt aan deze plek of aan die klant. En dan gaan ze naar de volgende. Komen ze zelf tegen.
Ja, precies.
Nou ja, en je benoemde net, je gaat steeds verder wegstaan van wie je als mens bent. En dat is iets wat wij ook vaker herhalen in de verschillende afleveringen. Is uiteindelijk ben je op een dag tig verschillende rollen aan het vervullen. En dat gaat heel vaak goed. Maar als er inderdaad een conflict is of als er iets gaande is waar er wat aangepast moet worden of iets aangekaart dient te worden, dan moeten we inderdaad beseffen, we hebben nog altijd met mens te maken. Dus we hebben het met een mens te maken die een rol vervult. En het kan nu zijn dat de rol als dierenarts nou eenmaal het niet zo goed gaat, omdat de rol als moeder zich zorgen maakt. En aan het eind van de dag, als je erachter kunt komen, wat is nou de mens erachter? Want diegene die dus alle rollen doet, daar zit een mens achter, die dus ook met andere dingen bezig is. Dat is een goed gesprek. Dan kun je vragen, wat zit hier nou achter? Maar volledig terecht, als diegene nou eenmaal niet weet wat erachter zit, en daar kom je soms pas achter als je dat gesprek weet te voeren of de echte tijd voor neemt. En tijd is, willen wij geloven, schaars. Nou ja, je maakt tijd. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk de uitdaging in dit geheel. Dat je echt zegt, laten we even vooropstellen, wij zijn allebei in de same team. We zijn collega's. Wat je verhouding dan ook is, eigenlijk is het probleem niet de een of de ander. Het is de situatie en de positie van de een en de positie van de ander.
Dat is,
maar laten we dus samen naar de situatie kijken en kijken hoe we dit samen kunnen aanvliegen. We are a team. En dat is ook, misschien ben je anekdotisch, maar dat ook in relatietherapie is dat heel vaak. Ja, maar jij doet dit, jij veroorzaakt dit probleem. Wijze. Maar eigenlijk moet je dus naast elkaar gaan zitten en naar het probleem, naar de situatie samen kijken en het zo proberen aan te vliegen. En dat is met werkrelatie niet anders.
Het helpt vaak wel om het een beetje te externaliseren, inderdaad. Dus we zeggen in principe, we hebben iets samen. En we hadden net even over het woord conflict en hoe beladen het is. Nou, als ik als mediator aan de slag ben, gebruik ik het woord over het algemeen helemaal niet. Dus dan hebben we het over, er is een dingetje
op uitdaging.
Er is een dingetje.
Ja. Er is een dingetje.
Er speelt iets.
Mm. En dat haal maar er even uit. En je kunt ook gewoon zeggen, je had het over relatietherapie. Er wordt vaak een naam gegeven aan een dynamiek bijvoorbeeld daarin. Als mensen samen daarmee bezig zijn. Van wij hebben, weet ik veel wat, de wervelstorm of wat dan ook nu die speelt. Nou ja, dan kun je het daarover gaan hebben. En eigenlijk het probleem scheiden van de mensen. Ja, het overkomt je. Ja. Je zit erin. En nou, we hebben hiermee te dealen. Ja. Dat is eigenlijk dat is eigenlijk bij alle ontwikkelingsvragen een belangrijk punt. We hebben eerst iets te accepteren. Ja. We hebben te accepteren, we hebben ergens mee te dealen.
Maar dus, vooral, sorry dat ik je onderbreek, maar vooral het juiste accepteren. Dat we bij de feiten beginnen. Of zou je nog zeggen, het feit überhaupt accepteren dat er iets speelt? Is al
ja,
punt
ik
één.
Denk dat okay. dat nee. punt één is. Want dat is vaak al een heel, heel groot probleem. En het tweede, mooi dat je dat zegt, is dat stel dat wij samen in een dingetje zitten. Mm. Jouw feiten zijn de mijne niet.
Nee.
Hè? Dus dat is, wij kijken allebei naar dat, naar iets anders, hè? Naar deze pen. Hè? Wij kijken naar die pen en ik zeg, ja, die dop zit links. En je zegt, die dop zit rechts. Mm-hmm. Ja, en dan, maar de realiteit, ja, we hebben allemaal onze eigen invullingen daarvan. En dat is niet meer zo.
Voor de luisteraars, ik boeiend. Zit tegenover ja. hem. Dus voor hem zit zijn dop inderdaad links. En voor mij zie ik de dop rechts. Maar ja, even ja, voor de
goed dat je dat doet, ja.
Laten we de feiten even gewoon de situatie uitschetsen. Ja. Anders ontstaat er een
ja, conflict. Maar dus ik ben het met je eens. Die acceptatie van er is een dingetje. Dat is denk ik heel belangrijk. Zolang de acceptatie er niet is van er is een dingetje, er is een conflict, dan gebeurt er niks. En dat, die mensen krijgen we ook in coaching natuurlijk.
Ja,
hè,
heel veel. Van,
ja ik, het, maar oké, okay, dus eigenlijk is er dit aan de hand. Nou, dat kunnen ze gewoon niet accepteren. Ze zijn volledig in verzet. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook in zo'n conflict. Je bent volledig in het verzet. Ik mag niet in conflict zijn. Ik mag niet dit of dat doen. Ja, de realiteit is, je zit erin. Ja, maar wat vertelt dat over mij als professional? Dat ik in een conflict ben, dat kan niet. Ik ben een dierenarts of een paraveterinair.
Moet
en
toch alles kunnen.
Ik kan al, ik ben een teamplayer en alles. Ja, lekkere teamplayer. Het gaat hier helemaal op zijn gat. Ja. Er zitten heel veel onze eigen oordelen, heel veel die dat tegenhouden. Maar als je op een gegeven moment kan zeggen, ja, weet je, ik vind het niet leuk. Ik vind de ander vast ook niet. Hey, in Rotterdam, ik kom uit Rotterdam. Wij zeggen, ik het leuk vinden, ik het niet leuk vinden, maar het is zo.
Ja,
dat is acceptatie.
Ja.
Op het moment dat pijn groter wordt dan... Sorry, laat ik het nog opnieuw beginnen. Op het moment dat de pijn van in de situatie blijven... niet meer zo groot is als de pijn van het aankaarten... Mm-hmm. Dan ga je het aankaarten. Dan ga je ermee aanvliegen. Dus maar net waar is het ongemak groter? Kun je het nog wel leiden om in de situatie te blijven? Ja, dan is de intrinsieke motivatie om er wat aan te doen minder. Ja. Maar op een gegeven moment... is het gewoon te groot? En dit durf ik, dit is misschien een stelling, maar is het dan niet eigenlijk altijd al te laat als je het zo lang hebt opgekropt dat het moet barsten?
En het rekt.
Ja.
Mensen, het wordt gewoon groter en de grens wordt groter en mensen gaan zich verstoppen of zo min mogelijk tussen de team begeven of al dat soort dingen gebeuren natuurlijk.
Ja. Het zijn beide dingen, denk ik. Ja. Hè? Want het is... voor de relatie staat die op spanning. Hè? Hoe langer, hoe verder die gaat. Zeker als we in de escalatietrap steeds verder gaan. Uiteindelijk is het nog de vraag of we het kunnen redden. Er is veel mogelijk. Hè? Ja. Er is absoluut veel mogelijk. Maar soms is het herstel te veel energie. Te veel dan te zeggen, nou ja, dit is mislukt en we gaan niet verder. Ziet niet graag. Ziet ook niet vaak overigens. Maar... een ander punt wat je net zegt is dat de pijn eigenlijk groot genoeg moet worden om uiteindelijk tot die actie te komen. Dat geldt voor twee dingen eigenlijk. Want dat geldt voor de relatie, voor het conflict waar je dan om speelt. Het geldt ook voor je training van conflictvaardigheid. En daar zit veel meer winst in te halen. Want als meneer of mevrouw A met meneer of mevrouw B binnen een praktijk homeless hebben, dan is er winst te halen over dat conflict. En stel dat iemand eerder conflictmijdend is, hè, niet aan wil gaan, maar die lukt het uiteindelijk om het lef te kweken en wat meer voor de eigen behoeftes ook te gaan uitspreken en ja, zowel met de ander rekening willen houden, misschien dat is het mooiste in zo'n geval vaak, hè, maar het hoeft niet, het is niet allemaal verkeerd het een of het ander. Maar als ze uiteindelijk tot een effectief gesprek komen, dan zal dat ook de conflictvaardigheid van iemand vergroten. Ja. En dat gaat natuurlijk ook iets doen met de klant, bijvoorbeeld. Of met de veehouder in gesprek. Dus er zit ook een persoonlijke ontwikkelingslijn onder, die ook gevormd wordt.
Ja, en ik denk dat naarmate je ook erbij stilstaat hoe conflicten zijn ontstaan en dus je ervaring eigenlijk steeds groter en groter wordt met conflict, dat je merkt, ja, ik heb hier gewoon geen zin in om me weer gewoon pas over 3 maanden het aan te kaarten. Nou, de pijn is misschien nog niet zo groot, maar ik weet nog heel goed de pijn van de vorige keren. Nou, laat ik nu maar even een zure appel bijten om maar meteen even aan de kaart te stellen. En dat is ook een kwestie van oefening natuurlijk. Ja. Als je dat oefent, dan train je jezelf ook gewoon aan om conflicten niet groot te laten worden. Opeens is elk conflict opeens heel klein. Ja. In plaats van dat je elke keer grote...
En het worden dan ook natuurlijk geen grote conflicten.
Nee, precies. Nee.
Ja. Want je toch ook vaak niet van bewust.
Nee, klopt.
He, dus ja. Hoe vaak horen wij niet dat iemand steeds weer vertelt over dat. En denk ja, dit speelt eigenlijk...
Dit houdt je bezig.
Een grote rol, hè. En dan gaan we het over hem. Dan is het eigenlijk, ja, dit is toch wel erg. En dan vraag je, als er niks verandert. Waar zit je dit, hè? Als je er niks aan doet, wat gaat er dan gebeuren? Uiteindelijk, die pijn is soms stiekem best groot. Maar zijn ze nog niet bewust van. Dan kun je je afvragen, ja. Misschien moeten we dan even het vuurtje aanwakkeren.
Ja.
Even kijken, is dat niet handiger?
Uitvergroten.
Ja.
Even olie op het vuur. Ja. Ja. Nou ja, en wat ik net in mijn hoofd... dat mensen wel eens zeggen van... ja, maar ik ben een pleaser. Mm-hmm. En dat is heel vaak van een beetje alles onder het tapijt. En ik ben een pleaser, dus ik... Nee, en dat is natuurlijk ook dat je elkaar... dat je eigenlijk iemand anders werk of geluk wil geven... en blijheid bij de ander. Terwijl als je... mensen hebt in de individuele coaching die zeggen ik ben een pleaser, dan merk je ook wel dat ze, als ze daarmee gaan oefenen om soms voor zichzelf te kiezen, dat ze dan ineens merken van, oh, dit werkt veel makkelijker. Mm-hmm. Want de wereld zit helemaal niet te wachten op allemaal pleasers.
Nee, dat kan super irritant zijn.
Ja.
Ik ken een voorbeeld, iemand die continu overal sorry bij zei.
Oh ja.
Je ziet André zo, oh. dit is toch prachtig, die reactie alweer. Dat is, ja, wees er gewoon.
Ik ben het geweest.
Je bent het geweest, oh heerlijk.
Oh, 100%, ja. Ja. 100%. Ja. En misschien nog een beperkte mate nog steeds, de dag van vandaag. Maar ja, als ik dat nu bij iemand anders zie, dan denk ik, oh my god, was ik zo?
Ja, nee, het doet iets in die relatie, ondanks dat jij dus invult, want jij zegt dat al mooi, Chantal, ja, wie zit daar op te wachten? Nou, in sommige gevallen... Misschien zitten mensen daar wel op te wachten, hè? Op ja-knikkers en al. Die zijn er
natuurlijk.
Ja, ik kan me best voorstellen. Maar er zijn ook, ik heb ook wel eens met iemand meegedaan. Ik denk, jee, meneer, wees er. Alsjeblieft, stap in het spotlight, wees er. Dan zijn we er samen tenminste. Dan, dat is, ja, dat is wel eens lastig. De verschil is of iemand, als pleaser, denk ik, dan is iemand, heeft een vooral een aanpassende conflictstijl. Hè? Dus die gunt jou... de knikkers, jouw belangen. Ja. En dan als we de relatie maar goed houden.
Ja.
Dan krijgen we dat verschil misschien op een gegeven moment... als die ander daar gevoelig voor is. Dan krijgen we misschien inderdaad dat iemand zegt... ja, maar met wie heb ik nou te maken? Want ik ken jou eigenlijk niet zo goed.
Nee.
Aan de andere kant, als iemand dan een andere conflictstijl heeft... en die is een forceerder of een vechter... ja, die heeft ook helemaal geen scheid interesse in wat jij wil.
Nee, precies.
Misschien is het wel een goed moment om even stil... het brugje naar de conflictstijlen te gaan maken. Want je bedoelt inderdaad eigenlijk een vermijder, vechter, strijder. Neem ons daarin mee. Wat ook voor de luisteraar natuurlijk... Ja, misschien ben je wel een bepaalde stijl en heb je het nog niet door.
Ja, nou, het is goed om te beseffen dat je per situatie een andere stijl kan hebben. Dus het is niet altijd hetzelfde. Maar je scoort hoog of laag op je coöperatievermogen. Hè? Op de mate waarin je wil samenwerken, waarin je wil denken aan de ander eigenlijk. En als je dat heel hoog doet... vooral aan de ander denkt en minder aan jezelf, aan je eigen resultaat, dan ben je dus een aanpasser op dat moment. En dan geef je vooral geef je weg.
Ja.
En dat betekent ook dat je je eigen belangen daardoor minder dient.
Ja.
En dat kan niet anders. Maar je hebt heel erg zorg voor die relatie. En in extreme, waar we het net over hadden, dat je misschien wel een masker draagt of niet duidelijk bent wie je bent. Of, nou, dat zou kunnen. Andere kant is dat je ook volledig kan ontwijken. He, dus dan score je gewoon laag op coöperatie, hè? Zorg voor de ander, maar ook zorg voor jezelf. Ja, er is geen conflict, hè? Dat is geen conflict mogen noemen al. Ja, er bestaat niks voor. Ja, precies, kop in het zand, nee, er is niks aan de hand, nee. Ja, er gebeurt natuurlijk waarschijnlijk niet zoveel, tenzij er aan de andere kant weer iemand in een van die andere stijlen zit. Dus even de extreme aan de andere kant, hè, de vechter, de forceerder. Ja, die zorgt voor zijn eigen belangen. Heel goed. Geeft helemaal niet om die relatie.
Die wil winnen.
Die wil winnen.
Ja.
Die gaat ook winnen met een aanpasser en met een, of met een ontwijker.
Ja.
Hè, die ontwijker kan nog spannend zijn overigens, hoor. Want die
kan er ineens.
Ja, die steeds weg. Als er dan het moment komt voor afspraken en ze hebben wel een handtekening nodig van de ander, dan komen ze er ook niet. Zelfs voor een forceerder kan dat misschien wel moeilijk zijn. Maar een forceerder en een aanpasser, ja.
Ja.
Dan snap je wel. Die forceerder, die gaat er vandoor. En die is blij, want die heeft alles wat hij wil. De relatie boeit hem niet. Hem of haar niet. En die ander, ja, die blijft een beetje bekaaid achter. Maar wel met het idee van, er is in ieder geval gelukkig geen verstoring van de relatie. En het mooiste is, nee, dat is niet helemaal waar. Het mooiste is, voor elke situatie kan een stijl handig zijn. Hè? Ja. Dus dat is goed om daar niet een oordeel op te plakken. Maar over het algemeen, als ik aan de slag ga, dan zoeken we meer naar samenwerking. En wat samenwerking wil zeggen is dat je en veel oog hebt voor je eigen belang en ook oog hebt voor het resultaat van de ander, in de volle overtuiging dat als het beide gediend wordt, ja, dat we de beste resultaten hebben.
Ja. Dus ook het gezamenlijk belang.
Ja.
Want je hebt natuurlijk jouw belang, mijn belang en ons gezamenlijke belang.
Ja, en ons gezamenlijke belang zou je de relatie in kunnen zetten, maar dat ligt eraan waar we waar het om gaat. Hè. Een conflict kan gaan over verdeling van geld of van OK-tijd of weet ik veel wat er allemaal gaat. Hè. In onderhandeling inderdaad. Je ziet soms tegenstrijdige belangen. Ja, maar als jij meer OK-tijd hebt dan ik, dan heb ik minder. Dus dat wil ik niet. Hè. Dat kan heel duidelijk zijn. Maar het kan ook zijn dat daar juist wel verenigbare belangen zijn. Zeg, ja, wacht even, dan moet ik nou ter plekke verzinnen, dat als jij vooral die operaties doet op dat moment en ik ga net dit doen, wat jij weer minder wil, dat past dan perfect eigenlijk bij elkaar. Of ik wil juist, nou, even moeilijk om...
op de dag dat die ander vrij is. Ja, joh, draai lekker je elkaar dagen op zo'n manier.
Ja, er zijn vaak echt wel
oplossingen
te vinden. En het is makkelijk natuurlijk als je merkt inderdaad, ja, wat is gemeenschappelijk belang? Nou, we willen allebei goede zorg voor de patiënt. Of we willen allebei... Nou, fijne werkbeleving, oké.
Ja.
Er is van alles in te doen daarin. Ja. En er is nog eentje die ook nog wel te benoemen is, compromissen sluiten.
Oh ja.
Hè, dus het samenwerken, dan ga je allebei, willen we hoog resultaat hebben. En als we komen tot compromissen sluiten stijl, dan zeg je eigenlijk, nou, doe water bij de wijn. Hè, dus jij wil A, je wil B, en we doen een soort van half A, half B. Heb je eigenlijk allebei niet je zin.
Nee.
De kunst is, zeker als het gaat om onderhandelingen, zoals André net zei, dan willen we eigenlijk zoeken, we willen steeds meer weten van de persoon. Het is ook echt exploreren, uitzoeken, wie hebben we aan tafel, wat zijn de belangen en de behoeftes, nog voorbij het conflict. Soms komt er opeens iets bij van, ja, maar ik wil heel graag dit of dat leren, of ik wil graag een langere vakantie hebben. Dat heeft nog niks met de conflict te maken. Maar doordat we leren dat dat soort dingen ook spelen, kunnen we op een gegeven moment in gesprek gaan, nou, als dat voor jou belangrijk is, daar kunnen we wel een deal mee maken. En uiteindelijk kom je erachter dat je door samen te werken meer bereikt dan dat compromis, sowieso, hè, dan dat half-half. En soms zelfs nog wel meer dan waar je eigenlijk begon. Omdat je conflict ging over één element, maar de mens is veel groter en complexer dan dat natuurlijk.
Ja, en ik zit even naar een voorbeeld te zoeken. Dan zou je bijvoorbeeld met een contractonderhandeling zeggen van, je accepteert een wat lager salaris, maar 2 vakantiedagen extra.
Bijvoorbeeld. Ja, ja, dat zou een weg zijn. Dat je op die manier zegt, ja, nee, ja, vakantie, dat is voor mij meer waard. Ja. Of ik wil heel graag die opleiding doen.
Ja.
Maar past misschien niet direct helemaal sec in de missie, visie van de praktijk. Die hebben daar minder belang bij jij. Nou, weet je, jij mag dat doen, maar dan doen we dit zo en zo. En dat een goede deal is. Ja. Dat kan zomaar.
Dus, maar compromissen sluiten zijn eigenlijk, heb ik het idee, en ik vind het nu interessant omdat mijn visie nu ook wordt veranderd, want compromissen sluiten, ik dacht eigenlijk, ja, weet je, dat is altijd wel de uitkomst van een conflict. Je moet uiteindelijk wel kijken waar je eindigt. Want iemand, stel een andere situatie, de ene vindt een bepaalde manier van communiceren heel prettig of ligt dicht bij diegene. Hmm. En die andere, die merkt dat hij daar super onzeker van wordt. Dan kun je ook natuurlijk, uiteindelijk wil je allebei het beste, namelijk samen fijn werken. Maar dan is het de ene, ja, oké, als dus de ene moet dan accepteren, als diegene het zo zegt, zit de intentie heus wel goed. Mm-hmm. En die ander zegt, oké, als ik met diegene praat, moet ik misschien mijn communicatiestijl net een beetje op aanpassen. Is dat niet ook al een compromis? Tenminste, ik heb een beetje de idee alsof compromis eigenlijk nu meer, ja, lose-lose beetje is dan win-win.
Nou,
of is dat
hoeft niet.
Is dat genuanceerder?
De vraag is er niet meer te halen dan dat? En wat je nu... er gebeurt iets onderweg in het conflict. He, dus als we een constructieve dialoog hebben over het conflict, dan verandert iets in de inzichten die we hebben over elkaar. En de bereidheid om dingen te doen en de mate waarin dat een lose zou betekenen, verandert dus ook. He, want ik begin te leren van dat jij iets onprettig vindt wat ik doe, met geen enkele slechte intentie overigens. En jij begint te leren, oh, dat doet hij met geen enkele slechte intentie. Maar ik begrijp nu dat ik jou dien en dat ik jouw welzijn dien door dit of dat te doen. En ik zie dat jij daar een vrolijke vent van wordt.
Ja. Dus echt, ja. Samen, dus hoe meer je teruggaat naar dat laatste punt waar je het met elkaar eens was, dus het gezamenlijke doel, of als je nou een bepaalde situatie hebt, dat je even teruggaat naar de geschiedenis. Oké, wat is nou eigenlijk wat we echt wilden, dit? Oké, en nu staan we dus hier. Oké, laten we even weer teruggaan naar daar en dan weer opnieuw opbouwen. Dus zodra je daar echt teruggaat naar het laatste puntje waar je het met elkaar eens was, of hetzelfde doel hebt, dan vanaf dan wordt het eigenlijk win-win.
Vind ik moeilijk als je hem zo zegt, want het laatste punt waar je het eens was, ik vraag me, dat maakt het heel erg geconcentreerd op één punt. En vaak is het handiger om juist breder te gaan. Dus we moeten zeker, stel dat er echt een hommelis is, we moeten zeker weten waarom explodeert dit nu? Waarom is het mis? Ja. Dat moeten we doen. We moeten eventjes in gesprek even horen van waarom heb je begeleiding voor een conflict eigenlijk? Waarom zitten jullie aan tafel? Dat is eigenlijk de vraag. En dat moet er ook even uit. Want er is van alles gebeurd en het is opgebouwd. Maar er zit niet de oplossing. He, dat is de druppel die de emmer deed overlopen. Die is niet zo boeiend uiteindelijk. Veel boeiender is, wat zijn alle druppels die de emmer heeft gevuld? En als jij zegt, ja, wat is het laatste moment waarbij het nog goed was? Ja, ik denk dat het wel een puzzel is om daar te komen. Maar wat wel een hele fijn is, en daar gaan we ook terug, is gewoon teruggaan naar, goh, hoe zijn jullie begonnen met samenwerken? Hoe ging dat? Wat waardeerde je in elkaar? En wat is er onderweg gebeurd? En dan daar gaan we steeds meer beeld krijgen van, ja, wie zit er aan tafel? Wat zijn de belangen? Wat zijn de dingen die eigenlijk spelen voor ieder? En in dat verhaal, in die inzichten, daar verandert ook het conflictverhaal. He, dus wij kunnen een verhaal hebben waarbij je zeggen, ja, mijn leidinggevende die gunt mij helemaal niks. En er wordt hier, weet ik van, allemaal onaardige dingen worden er over en weer gezegd. Hè? En dat zijn twee verhalen. En als ik van beide zou laten praten, dan krijg ik twee verschillende verhalen. Ja. En beide verhalen klinken waarschijnlijk beste, zegt ja, van het terug.
Aannemelijk, ja.
En die andere, ja, dus. Maar terwijl we een goed gesprek hebben, een begeleid goed gesprek, maar als het liever nog zo onbegeleid, hè, als je daar vroeger bent, als je gewoon goed gesprek, dan verandert dat verhaal onderweg. Dus je zegt van, oh verrek, dus dit is er eigenlijk aan de hand. En dan komen we terug op waar we net begonnen. Mensen doen dingen met een goede reden. Ja. Als we eenmaal beseffen dat niemand iets doet zomaar, tenzij een klein percentage wat verwarde mensen misschien, of beneveld. Maar in principe zou je kunnen zeggen dat iedereen dingen doet en zegt om een goede reden. En dat is om een behoefte te bevredigen. Ze willen iets bereiken. De strategie.
Bewust of onbewust trouwens.
Ja, bewust of onbewust. Mooie aanvulling inderdaad. En dat kan de strategie daarvoor, daar kunnen we wel een oordeel over hebben. Hè, dus als jij, jij wil geld hebben, nou, dat kan me voorstellen. Rijkdom is leuk. Maar als jij nu in mijn tas grijpt naar mijn portemonnee, dan kun je er donder op zeggen dat ik een oordeel heb op jouw strategie om die rijkdom te vergaren. Maar wij kunnen een geweldig gesprek hebben over dat jij rijk wil worden. Of dat jij genoeg financiële middelen wil hebben. Mm-hmm. En hetzelfde geldt voor vrijheid of voor autonomie, voor waardering en alles. Ja. Op dat niveau, daar, als wij genoeg onderzoeken wat de behoefte is in de mens, dan gaan we goede gesprekken hebben. Want dan herkennen wij elkaar als mens en andere stelregel hadden we net benoemd. Wij willen elkaars welzijn vergroten, want wij zijn sociale wezens. Dus dan hebben we opeens een gesprek van, oh, wacht even, dus jij wil eigenlijk meer vrijheid om dit of dat te doen. Ja, dat snap ik. En dan wil ik echt wel samen met jou gaan kijken.
Nu zo wat ik niet begreep.
Ja.
Ja, en je, kijk, je hebt de instructie. Bijvoorbeeld, iemand wil het gewoon op zijn eigen manier doen. En er zijn protocollen binnen praktijk. Ja, maar die andere dingen, jij doet al zoveel jaar zo.
Ik hou het lekker zo.
Hè, ja. Ik laat iets zien voor de luisteraars met mijn hand, wat niet netjes is. En die mensen doen het niet. Die gaan gewoon hun eigen koers. En dan worden mensen, op een gegeven moment merken ze dat. En dan komt er van alles over. Nou, dat gesprek, die strategie, hè, dus gewoon, jij doet niet tegen de afspraken, werk je in of wat dan ook. Ja, die strategie kunnen we best een oordeel over hebben. Maar als we teruggaan naar de behoeftes die eronder zitten. Nou, één, iemand die wil autonomie.
Ja.
Die wil zelf dingen bepalen, maar wil zich ook bijvoorbeeld vertrouwd genoeg voelen in de uitvoer van de taken. En die andere methodiek, die kan die persoon nog helemaal niet. Die heeft daar geen vertrouwen in. Die voelt zich zekerder in methode A en nu moet B. En die voelt zich onzeker. Nou, dat is ook een goede zekerheid hebben. Dat is een goede drijfveer natuurlijk voor mensen. En degene, de leidinggevende misschien, of het team, wie dan ook dat zo voelt of draagt, die zegt misschien wel, ja, ik wil gewoon dat afspraak is afspraak. Ik wil je kunnen vertrouwen.
Ja.
Nou, dat is ook op zich een, op die laag, als we daar eenmaal zijn, dan hebben we een goed gesprek.
Ja.
Want jij, ik wil ook dat jij mij vertrouwt en andersom.
En dat is natuurlijk het grappige daarin is dat heel vaak zo'n protocol wordt gewoon gezegd, dit gaan we vanaf nu doen. In plaats van, jongens, dit is wat erachter zit. Deze, daarom doen we dit. Wie voelt zich daar goed bij? Wie voelt zich daar niet goed bij? Waarom niet? Hoe kunnen we je helpen? Want dan was dat hele conflict er natuurlijk
precies,
niet geweest.
Ja. Als dat er dan mag zijn. En dan dat is nog. Ja. En dat vraagt iets van het team, van de leidinggevende en ook van de persoon zelf.
Ja.
En dat zei u in het begin al. Het betekent ook natuurlijk dat iemand zichzelf goed genoeg kent om te zeggen, oh, wacht even, ze vragen opeens A van mij of B van mij. Ja, ik scheid in mijn broek voor B.
Ja.
En durf je dat dan te zeggen?
Ja.
Want als dat niet gaat komen, en dan komen we weer bij acceptatie. Dat betekent dus dat je eerst moet accepteren van, hey, wacht even, ik was een rockstar dierenarts of een rockstar paravet in methode A. En nu gaat B en nou voel ik me een bibberend typje.
Ja.
Mag ik me een bibberend typje voelen? Ja, ik zeg het weer. Je kan het leuk vinden, je kan het niet leuk vinden, maar het is zo. Je bent een bibberend typje als het gaat om methode B.
Ik zeg altijd van, we zijn allemaal bevoegd, want we hebben een diploma. Maar je bent bekwaam als je weet wat je niet kan. En dat ook durft aan te geven.
Ja. En hoe reageren ze daarop?
Nou, dus, ja, de meeste mensen zijn het wel met mij eens. Ja. Maar het is wel, die gedachtegang is gewoon heel goed om je over na te denken. Want dan weet je ook gewoon dat je kunt zeggen, bij methode B ben ik een bibberend typje. Oké, hoe gaan we dat oplossen? Want als jij A hebt kunnen masteren, dan komt dat ook goed met B.
Ja. Ja.
Dus het is eigenlijk, als we al stappen even meenemen, het stukje zelfkennis, maar ook lef inderdaad om in een situatie waar er iets gebeurt van beide partijen of welke partij dan ook, te zeggen, hey, er is iets aan de hand. Daarna natuurlijk ook nog het stapje van, oké, hoe zit het nou bij allebei de partijen? Dat er dus ruimte is van misschien al ruis wat veroorzaakt is of wat het emotioneel met iemand doet. Dat het ruimte is om dat gewoon te kunnen spuien, eigenlijk te kunnen zeggen, ja, dit. Als het een keer gespuit is, dan gaan de emoties, als het goed is, ook gewoon erbij liggen. Je bent gehoord, er wordt naar je geluisterd. Dan de volgende stap is inderdaad de kern van, oké, wat is nou echt de kern hiervan? En wat zijn nou de feiten? En vanuit daar te kijken naar, hoe maken we dit een win-win? En hoe kunnen we beide behoeftes dekken? Nadat je dus hebt geluisterd naar iedereen en vanaf daar dan verder te gaan. Is dat een samenvatting die een beetje hout snijdt? Als ik nu
het snijdt denk ik wel een beetje hout, ja. Want als iedereen die instelling al heeft, hè, bereidheid om te onderzoeken, bereidheid ook om open te staan voor andere ideeën daarin, hè, dat is dan ook nodig om te onderzoeken, te gaan kijken. We zien op tafel wat er is en dan te zoeken naar wat win-win is. Als die bereidheid er allemaal is, dan zijn we al een heel eind.
Ja.
En je zei net een spuien, die wilde ik wel nog even benoemen. Ik snap dat spuien, dat is soms wat nodig is. Hè, wat er gebeurt, ook als druk opbouwt, dat het echt wil. Maar het constructieve gesprek kan natuurlijk ook volledig vrij zijn daarvan. Hè, die emotie, dat is al, als het zo eruit komt, dan hebben we wel waarschijnlijk toch eerst al wat stapjes gemist. En dat kan door de omstandigheden zijn. Maar de realiteit waar we in het begin over hadden, het verhaal eigenlijk, wat is nou het eerlijke, echte verhaal wat iemand meemaakt met de zorg voor de ander, met de eigen behoeftes en al die dingen meer. Als je dat verhaal hebt, dan wordt het vaak al heel makkelijk om überhaupt iets op de agenda te zetten. Maar it takes two to tango. Ja. En in het team nog met meer tango. Wat voor dans is dat?
Ja, het wordt tango. En wat, laten we even kijken naar, hè, voor de luisteraar die luistert van, oké, nou, die misschien nu een beeld krijgt van wat komt er allemaal bij kijken en wat zijn misschien de stappen. Heb jij een stappenplan die iemand zou kunnen volgen van, hey, je zit ergens iets mee, je hebt het misschien al uitgesteld, dus het is misschien al een groot iets, of je vindt het des te spannender om het nu aan te kaarten, gezien het misschien de situaties die je al een tijdje hebt gedoogd.
Ja.
Wat kan diegene doen, of hè, wat is nou een eerste stap die diegene kan maken om het gesprek aan te gaan met diegene waar het over gaat, of de eerste stap te zetten richting de win-win, of
ja,
om het aan te kaarten?
Ik denk dat het, we beginnen dus bij iets wat al een beetje al broeit. Hè?
Dat zijn de moeilijkere gevallen.
Dat is helder. Ik denk dat het belangrijk is, het moment voor jezelf eventjes. Dat de eerste is. En dan is nog maar de vraag of dat gaat helpen. Ja. Want iemand zit er al een tijdje in, dus die heeft zijn eigen conflictverhaal al aardig rooskleurig ingekleurd. En dat is in ieder geval de kleur van de persoon zelf.
Mm-hmm.
Ja. Als ik de eerste stap, en het korte antwoord is overigens nee, ik heb geen vast stappenplan, maar we komen wel op iets waar wat voor de luisteraar misschien wel interessant is. Dus het moment van reflectie, wat is er eigenlijk aan de hand? Welke behoefte wordt er eigenlijk in mij geschaad?
Hmm.
Waarom is deze emotie er? Klopt deze emotie wel bij deze situatie zelfs? Hè? Soms is er een conflict en dan gaat het helemaal niet over de persoon tegenover tafel, maar is het eigenlijk, die doet net iets wat een of ander daddy of mommy issue triggert of zo. Hè? Dat kan natuurlijk zomaar. Maar goed, als er meer zelfkennis komt, dat gaat helpen. Lukt dat niet, want je zit er al in vast en het is verder, no worries. Praat eens gewoon met een goede vriend of vriendin. Hè, ik wil met alle, met drie begeleiders aan tafel, heel graag promoten dat wij, dat iedereen ons direct belt en mailt en dat we aan de slag gaan. Maar ja, praten en het liefst met iemand die gewoon ook vragen stelt en niet gelijk
die je uitdaagt,
geeft, die je uitdaagt en die ook durft te zeggen, ook daar zit lef in natuurlijk, hè, van hey, goede vriend, vriendin. Ik hoor je dit zeggen. Ook dat is nog wel spannend, hè? Conflict in het geleiden van het conflict. Dus om te onderzoeken van, ja, wat zijn eigenlijk de belangen? Wat is eigenlijk nou echt sec de waarheid? Zoals ik hem zie.
Ja.
En is dat een verhaal wat je kunt vertellen? En nou, als dat niet lukt met iemand anders, of als je gewoon denkt, nee, ik wil sneller, ik wil naar begeleiding, dan kan dat altijd met begeleiding natuurlijk. Maar stel dat je uiteindelijk wel dat verhaal zegt, nou, eigenlijk, dit is wat er mij steekt. Dit is wat ik niet prettig vind, wat er gebeurd is. Hierdoor raakt het mij. En je gaat vervolgens naar die ander toe met de bereidheid om te onderzoeken wat er aan de hand is. En dat betekent het oordeel uitstellen. Dan kun je ver komen. En dat heeft te maken met drie werkelijkheden die er zijn. Dus ik stel even voor, we hebben een tennisveld. Ja? En er staat een net in het midden. En aan de overkant staat een tennisveld. Speler en die smasht een bal naar je toe. Dan kunnen wij iets zeggen over wat wij zien gebeuren. Wow, dat is een smash en die gaat hard en die komt van bovenaf en die gaat naar beneden. Ik ben geen tennis hoor, dus als ik iets raars zeg, moet je me corrigeren. Daar kunnen we iets over zeggen. En we kunnen merken dat die bal, die komt gewoon keihard aan op ons veld of misschien wel op de persoon. Ja. En dan kunnen we merken, dat doet pijn en dat vind ik niet fijn waar die nu terecht komt. En als, daar kunnen we iets over zeggen. Maar wat we niet mogen doen, is over het net stappen. En wat bedoel ik met over het net stappen? We mogen niet zeggen, jij zat verdomme te mikken op mij. Op mijn hoofd, je wilde me een blauw oog geven.
Ja.
Dat weten we niet.
Hmm.
Hè, dus de drie werkelijkheden, wat wij ervaren, behoeftes, pijn, gekwetst, allerlei dingen. Wat de ander deed, kunnen we zien. Hè, jij deed dit of dat, jij pakte geld.
Ja.
Jij was er en jij zei dit tegen mij. Nou, dat kunnen we waarschijnlijk wel waarderen. Ook daar zien we nog wel eens bijzondere dingen in gebeuren. Zeker als conflicten al een tijdje gebeuren, hoor. Dat de hele verhalen ook herschreven worden. Dat weten we inmiddels ook, hè. Dat in het brein ook de geschiedenis wordt hergeschreven. Ja. Echt gebeurd. Maar die laatste invulling van wat er in de tennisspeler gebeurt, in je tegenspeler aan de overkant gebeurt, wat voor motieven, wat voor behoeftes, die weet je echt niet. Dus als je in gesprek gaat, als je je moment hebt gehad en je hebt een beetje een beeld gekregen en je gaat naar de overkant toe en je gaat in gesprek, begin dan niet te vertellen met jij probeerde mij te raken. Begin niet te vertellen met al de behoeftes en de intenties die je dan vervolgens projecteert en dat die ander dat moet ontwijken. Nee, ga onderzoeken. Ga vragen. En als het gaat om daadwerkelijk je eigen behoefte, als je die weet, ja, het helpt absoluut om de ander eerst beter te begrijpen en daar te onderzoeken. Maar als je dan uiteindelijk het verzoek gaat doen voor ander gedrag, formuleer dan wat je wel wil.
Ja.
Hè, wat positief is. En doe dat op de basis van de behoefte. Hè, en dan probeer zo snel mogelijk weg te gaan van die strategie. Hè, want we hebben allemaal strategieën waarvan je denkt, ja, die is niet zo handig. Dat is in coaching ook het geval. Je wil een bepaald doel bereiken, maar de strategie die je kiest, die behoefte is prima, die is van jou.
Ja.
Of soms in senior level coaching merk je ook dat die behoefte is. Van, nou, kan wel even veranderen eigenlijk. Nu ik het zo weet dat het daar vandaan komt, dat wil ik eigenlijk niet meer. Kunnen we ook nog in veranderen. Ja. Maar uiteindelijk is het zoeken naar een andere strategie. En een verzoek is iets anders dan een eis.
Ja. Dus blijf bij de feiten en vanuit jouw positie. Dus ik...
Ja. Ja.
Dit gebeurt er bij mij.
Ja. Dit gebeurt er bij mij. Dit is wat ik graag zou willen. En onderzoek. Ja. Dus de bereidheid daarin. En als daarin... Wat voor veel mensen helpt, is dan ook daarin mee te nemen. Want dat is datgene wat zo spannend is in dat conflict. Hè, in dat aanspreken. Een zinnetje als... Hey, ik baal hiervan, want ik wil graag dat we samen goed werken.
Ja.
Zoiets, dat is al zo opluchtend vaak. Dan zeggen we, ja, dat is zo. Ik baal er ook van, want ik wil ook echt goed met die persoon samenwerken. Oh, opeens, die ander die wil eigenlijk ook wel goed samenwerken. Als zulke soort kleine dingetjes onderdeel van de werkelijkheid er ook bij komen, niet alleen maar van, ik wil dit en jij wil dat niet of zo. Nou, dan wordt het gesprek vaak al makkelijker.
Dus al in de eerste stap naar diegene toe, kun je al bijna het halve werk verrichten. Door alvast te zeggen, hey, ik baal eigenlijk een beetje van hoe dit gegaan is. Weet je, ik merk aan mezelf dat er misschien wel iets speelt dat we nog niet helemaal hebben uitgesproken. Vind je het goed als wij... ik zag dat jij morgen ook tussen 2 en 3 vrij hebt in de agenda. Zullen we die even blokken om het even erover te hebben? Om dit om de lucht te klaren of om even dit te gaan bespreken. Ja, en dan is het dus pas morgen of overmorgen of over een paar dagen. Maar heb je het voorwerk al gedaan? Ja. En is diegene ook echt op de hoogte ervan van, oh, dit komt niet vanuit een wijzende vinger van, jij rotzak hebt dit gedaan.
Yeah.
Maar ja, diegene baalt ervan, oh, ik ben wel benieuwd. En oh, wat was de situatie? Als dan kan diegene ook natuurlijk zijn voorbereidend werk doen van die situatie. En ben je er al? Of nou, hebben we dus de eerste stap
hebben al gezet? Hebben we de eerste stap gezet. En wat je net zo zei, dat is goed. Want zoals jij hem zei, stapte je niet over het net. Is goed voor de luisteraar om te beseffen dat als wij al benoemen, hè, wij hebben een ding of het ging niet goed net tussen, dan kunnen we bijna al over het net stappen.
Okay.
We kunnen soms al aan de ander zeggen van jij hebt ook een shit ervaring nu. Ja. Dat weten we eigenlijk niet.
Ja, klopt.
En dus als we heel erg aan onze kant blijven, kunnen we gewoon zeggen, hey, er gebeurde net iets. Ik heb een beetje een shit gevoel van. Ik voel me er niet lekker bij. En ja, het doet iets tussen hoe ik naar je kijk of hoe we de... Vind ik niet cool. Kunnen wij snel even kletsen, want waarschijnlijk is het zo opgelost. Dan moeten we gewoon even doen. En doe het dan alsjeblieft ook snel, weet je wel. Want het is zo verschrikkelijk als iemand zegt, hier is een bommetje.
Ja. Ja.
En nou, houd volgende
mooi.
Volgende week, 6 jaar, gaan we het over hebben.
Ja, ja. Precies. Nou, mooi. Ik denk, superveel informatie. Ook een stappenplan, semi, is natuurlijk gewoon super. Hè, dat komt ook elke keer terug. Het is echt individualistisch. Elke situatie is anders. Elke persoon zijn anders. Die stappen zullen anders zijn. Maar ik denk dat wij wel echt een mooie... Ja, in ieder geval een begin. Hè, hoe begin je eraan? Maar wat zijn de stappen die je in zo'n mediation of in zo'n conflict gesprek moet willen bespreken, dat die duidelijk zijn. Dus ik hoop dat de luisteraar dat in ieder geval mee kan nemen. Maar we hebben natuurlijk nog een onderdeel te gaan.
De boekentip.
De boekentip. Ja, de boekentip. Nou, ik wil een klein beetje recalcitrant zijn, als dat mag. Vind je dat leuk?
Dat kan zeker.
Ik heb stiekem nog een boek meegenomen, hoor. Maar ik dacht eigenlijk, veel van de mensen die wij kennen, veel van de luisteraars, zijn harde leerders en studeerders. Ja. Dus een boekenlijst. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Ik heb altijd zo'n lijst boeken. Mm. Ik koop er ook meer dan ik lees soms, moet ik eerlijk bekennen. Denk, oh, die moet ik ook nog lezen. En dan, ja, die lijst stapelt op. En ik ben helemaal voor de ontwikkeling. Dus je moet investeren. En ik denk dat dat heel belangrijk is om daarmee aan de slag te gaan. Maar soms is het ook belangrijk om te bewaken dat de ontwikkeling ook in lijn is met de persoon.
Ja.
He, dus dat je kunt van alles leren en theorieën doen. Maar daarom dacht ik, ja, welke zou ik nou echt willen geven? En toen kwam ik op, ik weet niet of jullie het kennen, De Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren. Zelfde schrijver.
Hey, oh,
ja,
ik
kan het zeggen. Ja, inderdaad. Dat is een prachtig jeugdboek, kinderboek, wat ik heb gelezen, denk ik. Ja, hoe oud ben je dan? 10, 12? Ik weet niet.
Ja.
Ik heb dan na een tijdje eens herlezen. En ik zou dus eigenlijk op de boekenlijst willen zetten je favoriete jeugdboek. En waarom? Om gewoon eens even terug te gaan, niet naar wie je wil zijn en waar je naar wil ontwikkelen en wat allemaal nog niet is, maar gewoon naar de basis van wie ben je en die persoon mag zijn. Dus dat is eigenlijk mijn, ja, niet dat je nu mooi boek overigens, maar dat je die dan op je lijst moet zetten, maar je favoriete jeugdboek. Ga die eens herlezen. Dat zou mijn primaire inzet zijn om die op je lijst te zetten.
Dat vind ik een hele mooie boek.
Ja, leuk.
Ja. En die hoef je ook niet te kopen.
En die hoef je niet te kopen. Als goed, heb je hem nog ergens? Ja. Dat is waar. En anders kijk je een kind in de buurt lief aan. Ja, zullen we hem daarbij houden? Of zal ik zware theorieboek geven?
Nee, nou, we houden hem.
Als mensen... Houden we hem?
Ja, we houden hem hierbij.
Okay, nou, ik ga je zo naar de afgelopen... ga ik wel vragen om echt een boekentip. Ja. Dat is ook onlangs. Zet hem in de show notes.
Ja, precies. Oké.
Okay. Ja. Nee, en ik moest gelijk denken aan dat je hebt twee verschillende hobby's. Namelijk boeken kopen en boeken lezen.
Oh, dat is een mooie, ja.
En dus je hebt mensen die de ene hobby beoefenen en je hebt mensen die de andere hobby beoefenen.
En weinig samen?
Ja.
Geweldig, ja.
Ja.
Ja, ik moet zeggen, ik maak me daar wel schuldig aan. Het gebeurt wel eens. Dan denk ik, ja, die moet ik ook nog lezen.
Ja.
Ja.
Nou, maar ik lees er gelukkig kijken, ook wel weer een hoop. Dan zie je drie boeken die deels in verschillende staten van gelezen zijn verkeren. Dus misschien moet ik ook maar even achter.
Soms kom je er ook wel gewoon achter en denk ik, dit boek... Ja. Ja. Dit ken ik eigenlijk al van een ander boek.
Ja.
Dat komt ook voor.
Ja. Mooi. Ja. Dank je wel, Ron.
Dank jullie wel.
Vond
het leuk.
Ja. Fantastisch. Heel erg bedankt. Ja, als jullie dat ook een leuke aflevering vonden, dan horen wij natuurlijk heel graag jullie mening, feedback, ook vragen natuurlijk. Als jullie heel erg benieuwd zijn naar de boekentip die Ron eigenlijk had voorbereid, dan stuur ons vooral een mail.
Stuur ons een mail. Ja, dan krijg je hem alsnog.
Naar geluksvogeldepodcast@gmail.com. En... ja, we zijn altijd blij met de 5-sterren rating. Of een rating die jij vindt passen bij onze podcast. Dus heel bedankt voor het luisteren, Ron. Heel erg bedankt. Super fijn.
Heel erg bedankt.
Heel erg leerzaam. En graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Doeg. Doei.